Gemeente, er is één mededeling en dat is dat morgenochtend in beide kerken de dienst ook begint om 9:30. In beide kerken, we verwachten dus ook graag de hele gemeente op de tweede paasdag. En de tweede collecte is morgen bestemd voor de evangelieverkondiging onder Israël. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staat op deze vroege paasmorgen in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die in de opwekking van zijn zoon uit de doden betoond heeft, dat hij nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 99, de versen 1 en 2. God de Heere regeert. 99, 1 en 2. Door ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 101, vers 2. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Daarna volgt de schriftlezing. We lezen vanmorgen het opstandingsevangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 28, de versen 1 tot 10. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 101, vers 2. En we lezen Matthäus 28, vers 1 tot 10. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de 1e dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden en ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastig uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschapt mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea. En aldaar zullen zij mij zien. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u in deze eerste paasdienst, waarin we zoals gewoonlijk bijzonder bepaald worden bij het feit van Pasen, mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 28, de versen 2 tot 5. Matteüs 28, vers 2 tot 5. Daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen aldus. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een 2-tal kinderen van de gemeente, namelijk uit de gezinnen Koelewijn van de Rembrandt van Rijnstraat 49, en van Lummel Buisman van de Nieuwe Schans 90. We verzoeken daartoe de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdop. Daaronder wijst ons de kerk aldus. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk gods niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten ons een beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verder zijn, zoveel als er de Heere onze God te roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijden is gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. O opdat zij dit leven, het welk nog niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, je hebt gehoord dat de doop en ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of ge niet bekend, dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen. En te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord? Broeder Koelewijn? Ja. Zuster Koelewijn? Broeder van Lummel? Ja. Zuster van Lummel? Beste broeders en zusters, de paasdag is eigenlijk de mooiste dag van het jaar om je kinderen ten doop te houden. En dat maar niet alleen omdat de oude christelijke kerk dat als een traditie had, dat juist op Pasen diegenen die van buiten afkwamen werden gedoopt. Maar vanwege de reden waarom die oude christelijke kerk dat deed. Omdat die christelijke kerk al heel vroeg verstond wat de schrift zegt, dat het in de doop erom gaat dat we met Christus begraven worden door de doop in de dood. Om dan ook met Christus te mogen opstaan tot een nieuw leven. Het doopvond, dat spreekt op een symbolische, maar juist daardoor zo duidelijke wijze van de heilsfeiten van Goede Vrijdag en Paas. Het doopvond, dat spreekt van de dood en van de opstanding van Christus. En als jullie vanmorgen je kindje ten doop komen houden, dan spreekt dat doopvond aan de ene kant ook van de dood van onze kinderen. We zien dat niet meer zo in zo'n doopvond waarin we alleen maar met water sprengen. Maar als je je even voorstelt de doop door onderdompeling, dan zie je zo'n klein mensje even ondergaan in het water. De doop zegt, daar horen onze kinderen, in de dood. Dat is de erfenis die ze van ons meekrijgen. De dood vanwege de zon. Onze kinderen liggen daarin, horen daarin thuis, horen aan die dood toe. Maar tegelijkertijd spreekt dat doopvond dan in al zijn heerlijkheid en al zijn majesteit van het leven dat er is in de opgestane Heere Jezus Christus. En het zegt tegen ons als ouders en tegen onze kinderen. Daar is leven. Daar dan ook alleen. En als je met je kind bij de doopvond staat en als je je kind ten doop houdt, dan is het die boodschap die uw kind meekrijgt. De dood in ons, het leven in hem. Dan is dat de opdracht die de Heere aan jullie meegeeft. Dat is als je wilt dat je kind zal leven. En wat wil een ouder nou anders? Als je wilt dat je kind zal leven, dan heb je maar één ding te doen. En dat is het mee te nemen naar de Heere Jezus. En het te wijzen op de Heere Jezus. En het te zeggen, mijn kind, er is nergens in deze wereld leven. Wat die wereld ook leven noemt, het is nergens. Het is er alleen maar in hem. En het is er alleen maar voor wie door een waar geloof in hem wordt ingelijfd. Dat is jullie taak. jullie paasopdracht. Dat is de boodschap van het doopvond op deze paasdag. En als je zegt, ja, maar dat kunnen wij ook niet. En wij weten van onszelf. En als je alweer ouder bent van wat opgroeiende kinderen. Dan ontdek je dat in je kinderen ook wel weer. Dat wij van nature naar dat leven niet vragen. Omdat wij de dood boven het leven verkiezen. Dan spreekt de psalm die we op deze doopzondag zingen. Van goddelijk licht waardoor we geleid mogen worden. Licht van de geest. Die de Heere door zijn dood heeft verworven. En die ouders en kinderen wil voorgaan, opdat die ouders de grote daden van God in Christus aan hun kinderen vertellen. En opdat die kinderen met hun afkerige hart van nature daarvoor worden ingewonnen. Pasen, vergeet het nooit, dat is de dag waarop je kindje werd gedoopt en waarop de Heere die belofte wilde geven. Die de gemeente zingend wil onderstrepen naar de doop. Zij komen aan, door goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden, van die grote daden te spreken. Dat geven de Heere jullie in veel wijsheid en in veel kracht, dat zij zo. We zingen dat naar de bediening van de doopstaande gemeente, psalm 22, het laatste vers. Gerrit, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Arie Matthäus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. De doopsbediening eindigen met dankzegging en de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In het Elisabeth ziekenhuis ligt momenteel Wilma Stuivenberg van Halteren van de Venestraat 56. Het is gebleken dat het kindje dat Gerard en zij verwachten totaal niet levensvatbaar is, zodat het moet worden weggenomen. En dat geeft veel spanning, veel verdriet en veel zorg. We willen aan hen gedenken in ons gebed. Naast alle kinderen die deze week al geboren zijn in de gemeente, mogen we vanmorgen danken voor de geboorte van een gezonde baby in het gezin van Karel en Jolanda Huigen van de Hogen van de Amersfoortseweg 15. Terwijl we de heren mogen danken voor broeder en zuster de Graaf Malenstein van de Geldersman 4, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge hen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits Vaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, heren, we danken er u heel hartelijk voor dat u het deze ouders geeft om opnieuw en voor het eerst hier bij het doopvont te verschijnen met een gezond kindje dat u hen toevertrouwde. Wat is het een wonder, heren, dat u ons kinderen geeft. Wat is het een wonder als alles goed mag zijn. En wat is het een wonder dat ze teken mogen ontvangen van de doop. Het teken van dat water dat betaald is met het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat teken dat spreekt van de dood in ons en van het leven in hem. We danken er u ootmoedig voor, Heere, dat we er vanmorgen op deze paaszondag getuigen van mogen zijn. Dat u doorgaat met dat verbond van u te sluiten, van kind tot kind. Om zo uw naam voor te planten, van geslacht tot geslacht. U maakt het alles goed, heren, voor onze broeder en zuster Koelewijn, die ook hun zorgen hebben, ook lichamelijk, en ook die willen we aan u opdragen, die u gaf dat ze na zoveel jaren weer de vreugde van het ouderschap mochten beleven, die de wijsheid van u behoeven om grote en kleine kinderen tegelijk op te voeden, en die u zoveel gegeven hebt, juist als we alweer wat ouder worden. Dan kennen we die spanning, zal het alles goed zijn. Vanmorgen mogen ze hier zijn, heren, in het midden van de gemeente en in het midden van de familie. En met de andere kinderen die aan hun doop zijn herinnerd, heb dank. En voor Paul en Andrea, die u zo verblijd hebt en die u zoveel goed zal hebben gegeven, met wie we vanmorgen bij het doopvond mochten staan, met de herinnering aan de geslacht, met de verwondering over uw trouw, die van geslacht tot geslacht voortgaat. En als er dan grootouders in de kerk mogen zien, en als er dan zelfs nog van het geslacht daarvoor getuigen mogen zijn, van deze doopsbediening, heren, dan vragen we van u, laat juist in die paaspsalmen die zingen van dat wonder, dat u uw naam van geslacht tot geslacht voortplant, een pleitgrond gevonden worden voor deze kinderen, opdat ze in een ten dode gedoemde wereld het enige leven leren kennen dat de naam van leven waard is. Het leven waarvan de Heere Jezus heeft gezegd, ik ben het. En wie in mij gelooft, die zal leven. Heren, dat leven, dat smeken we u voor deze kinderen. En om het onderwijs dat hen leven leidt, vragen we u voor deze ouders. En we bidden u dat voor ons allemaal. We hebben dat nodig, heren, en juist op deze paaszondag worden we daar ook bij bepaald. Om te ontdekken dat het leven alleen maar in de Heere Jezus Christus ligt en dat het buiten hem nooit en nergens te vinden is. En als uw dienstknecht vanmorgen dat evangelie van het leven mag verkondigen, dan vragen we u, geef dat hij mag doen met een stem die u bekrachtigt, met een geest die u leidt, opdat hij mag verkondigen wie de Heere Jezus Christus is. En opdat hij dat mag doen naar de bedoeling van de Heilige Geest, zodat dat evangelie is een boodschap van leven voor uw volk en een boodschap van verdoemenis voor uw vijanden, zodat dat evangelie, kon het zijn vandaag, nog vijanden tot vrienden maakt en uw volk en kinderen bouwt in het allerheiligst geloof. Wil door de Heilige Geest tussen de rijen doorgaan, heren, en het woord zijn kracht doen hebben in het midden van de gemeente. En daar waar met ons meegeluisterd wordt via de kerktelefoon of later via de bandrecorder, laat uw aangezicht over heel de gemeente mogen lichten. Ik wil in het bijzonder ook gedenken hen die het moeilijk hebben. U kent ze, de zieken, de rouwdragende, vertroost ze met het evangelie van Pasen. We dragen vanmorgen heel in het bijzonder Gerard en Wilma Stuivenberg aan u op. In deze weken waarin zoveel gezonde kinderen in het midden van de gemeente geboren mogen worden. En waarvoor we zondag aan zondag uw naam mogen danken en regelmatiger getuigen van mogen zijn. Dat ze bij het doopvond voor uw aangezicht worden gebracht. Moeten zij een kindje weer afstaan. En we bidden u Heer om uw genade. En we bidden u om uw kracht en om de leiding van uw Heilige Geest. En we vragen om uw erbarming over dat kleine mensje in de moederschoot. Dat op deze aarde niet zal kunnen leven. En we vragen u, Heere, ontferm er u over naar de trouw van uw verbond. En wil het, kon het zijn, met Wilma ook alles goed maken naar lichaam en ziel. Samen danken we u voor dat Karel en Jolanda Huigen voor het eerst vader en moeder mochten worden. Dat u het daar ook allemaal goed maakte. Heren, wat een weldaden zijn dat. Als er nog kinderen geboren worden, als er nog kinderen met vreugde worden ontvangen. Gedenk ze die vreugde missen. En die elke keer weer herinnerd worden aan een leegte die in hun leven bleef. Wij bidden u, Heren. Neem onze dank aan voor broeder en zuster de Graaf, die gisteren 40 jaar getrouwd mochten zijn. Het is in veel opzichten een woestijnreis voor ze geworden. Een reis met veel ziekte, in hun eigen leven, in het leven van het gezin. Met veel zorg, in hun eigen leven, in het leven van hun kinderen. Ook met rouw, die er ook al vroeg in hun huwelijk binnenkwam. Maar u hebt gespaard, Heren. En u hebt gedragen en u geeft ze dat ze deze dag mochten beleven. Laat de verwondering daarover leven in het hart. En laat de lofzang in stilheid zijn tot u. En laat alles wat uw almacht brocht hen en hun kinderen mogen bewegen om u te vrezen. En het leven te zoeken waar het alleen maar te vinden is. Buiten ons in de grote Christus. De opgestane paasvorst. Zo leggen we alles aan u voor, Heren. Denk aan heel uw kerk. Aan heel de gemeente. En verheerlijk uzelf in ons midden. Uit genade. Om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Die we ook op deze paasmorgen. In alle ootmoed voor u beleiden. Amen. De dienst van offeranden vindt plaats gemeente. We zingen Psalm 118, de versen 8, 11 en 12. 118, 8, 11 en 12. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 138, vers 4. 138, het vierde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, als het gaat om de kern van het paasevangelie, dan is het volkomen duidelijk dat de vier evangelisten even zoveel getuigen zijn die duidelijk met elkaar overeenstemmen als ze zeggen: het gaat hier om op Pasen, de Heren is waarlijk opgestaan. En als in de mond van twee of drie getuigen alle zaak bestaat, dan betekent dat niet meer en niet minder dat in de mond van deze vier getuigen de zaak zeker vast ligt. Waarlijk opgestaan. Maar als het gaat om de beschrijving van dat feit, dan geeft elke evangelist geleid door de Heilige Geest daar zijn eigen klank en zijn eigen kleur aan, om op die manier de veelzijdige rijkdom van dat machtige evangelie ons te laten zien. En het is Matthäus die ons in het begin van het evangelie in de kerstgeschiedenis als enige vertelt van die wijzen die de koning der Joden komen zoeken, die in het opstandingsevangelie grote nadruk legt op dat koningschap van Christus. Het is de koning der Joden die verrijst uit het graf. En daarmee worden we bepaald als we op deze eerste paasmorgen in deze eerste dienst samen het feit willen overdenken, daarbij geleid door de evangelist Matthäus. Zijn evangelie verkondigt ons namelijk de majesteit van de opgestane paaskoning. En we letten achterin volgens op de koning en zijn knecht, de koning en zijn vijanden en de koning en zijn volk. De majesteit van de opgestane paaskoning, de koning en zijn knecht, de koning en zijn vijanden, de koning en zijn volk. Iedere keer, gemeente, wanneer het paasevangelie onze aandacht vraagt, sta je opnieuw als bijbelgetrouwe christen verbaasd over de verblinding van die zogenaamde theologen die ons dat verhaal op de mouw willen spelden dat de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus Christus helemaal niet een zichtbare en tastbare werkelijkheid is geworden. Ook in de laatste weken heb u de discussie over dat feit op allerlei manieren vanuit de kerkelijke pers nog weer kunnen volgen. Maar dat verhaal van de opstanding gegrond is in een gevoel, een gedachte die zich rond Pasen heeft meester gemaakt van de volgelingen van de Heere Jezus. Als u daar het evangelie naast legt, gemeente, dan kunt u zelfs niet meer denken aan goede trouw van verder toch wel echte gelovige christenen, omdat hier heel duidelijk geprobeerd wordt om een streep te halen door het woord van God en het fundament van de zaligheid waar Gods kerk van alle eeuwigheid op mag rusten, te ondergraven en weg te nemen. Want als je nou het paasevangelie heel gewoon leest, gemeente, dan zeg je: die paaswereld op de eerste paasmorgen, die biedt op geen enkele manier enig aanknopingspunt voor een dergelijk opstandingsgeloof dat geboren zou zijn in de harten van mensen. En als wij de wereld van Pasen zo eens even wat aankijken, zoals onze tekst daarmee naartoe neemt, gemeente, dan is dat de wereld waarin het graf wordt gevonden van hem die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. En volgens de officiële Joodse kerkelijke leiders en volgens de officiële Romeinse autoriteiten is hij die dat gezegd heeft dood, begraven. Dat betekent dat alle instanties hebben gezegd dat het dossier van Jezus van Nazareth al kan worden afgesloten. Sterke Romeinse soldaten van de onoverwinnelijke legers zullen er wel voor zorgen dat eventuele opstandingsverhalen de kop worden ingedrukt door het graf dat gesloten is en gesloten blijft te tonen als een bewijs. Hij is werkelijk dood. En trouwens, gemeente, wie zou die verhalen hebben moeten bedenken? Er zijn er soms. Als je naar de zijnen kijkt, zoals wij ze in het opstandingsevangelie van Matthäus tegenkomen, dan ontmoeten we daar die twee vrouwen die onderweg zijn naar het graf en bij wie zelfs de minste gedachte aan de opstanding van de Heere Jezus Christus ontbreekt. Wat er precies in de harten van die vrouwen is omgegaan, och wie zal dat ooit kunnen zeggen, gemeente. In elk geval spreekt er uit hun handel en hun wandel een grote liefde tot de Heere Jezus Christus. Maar juist daarom is er ook een grote droefheid in hun harten gekomen. En het kan niet anders of die droefheid die gaat gepaard met een geweldige moedeloosheid. Want ze zijn op weg niet om opstandingsverhalen te fantaseren. En tegen elkaar zeggen, zie jij nog ergens een lichtpunt. Maar ze gaan op weg om een begrafenis af te maken. En dan heeft de mens nou één keer niet zoveel reden meer om wat te hopen en om wat te geloven. Die Romeinse soldaten, die bedroefde vrouwen, die bieden geen enkel aanknopingspunt voor een opstandingsverhaal. En ik zou dat met klem willen zeggen tegen al onze jongeren die opgroeien in een tijd dat dit evangelie op alle mogelijke manieren ook vanuit de kerken wordt ondergraven. Lieve mensen, doe gewoon je ogen open en lees gewoon wat er staat. En je lacht al die hoge en geleerde heren in hun gezicht uit. En je denkt ondertussen eerbiedig, het is nog waar ook, wat voor de wijzen en de verstandigen verborgen is. Dat is aan de kinderen geopenbaard, de kinderen hier in de kerk. Ze zijn wat dat betreft wijzer dan die hooggeleerde professor. Maar wat is er dan op die opstandingsmorgen precies gebeurd? Matthäus vertelt het ons, gemeente. Nee, hij vertelt ons niet die opstanding zelf, dat is een goddelijk geheim dat zelfs door evangelisten niet onder woorden kan worden gebracht. Maar Matthäus deelt ons wel het een en ander mee om ons te laten zien dat die opstanding van de Heere Jezus gevolg is geweest van een ingrijpen van de levende God zelf. Immers om te beginnen zegt Matthäus, er daalt een engel neer. Een knecht van de Heere, zegt hij er voor alle zekerheid bij om alle misverstand te voorkomen. En hij komt vanuit de hemel, wordt er ten overvloede nog eens een keertje aan toegevoegd. En op het moment dat hij die grote zware steen van dat graf afwentelt, gebeurt er een grote aardbeving. En dat is het eerste waar u nou vanmorgen eens even op moet letten, gemeente. Een aardbeving. Want dat is in de Bijbel niet zomaar een natuurverschijnsel waar bepaalde delen van deze wereld nou een keer wat extra voor gevoelig zijn. Maar een aardbeving is in de Bijbel altijd een boodschap dat God op een hele bijzondere manier bezig is naar deze aarde te komen om zich met die aarde te bemoeien. Van aardbevingen lees je wanneer de Heere zijn volk uitleidt uit Egypte en ze doorleidt door de Rode Zee. Van een aardbeving leest u als de Heere neerdaalt op de Sinaï om daar zijn wet af te kondigen aan zijn volk. Van een aardbeving leest u bij het sterven van de Heere Jezus Christus. En wanneer het evangelie van de Heere Jezus voor het eerst vanuit Azië een nieuw werelddeel Europa binnentrekt. En van aardbevingen spreekt ons de Bijbel wanneer de Heere Jezus Christus zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. In een aardbeving klinken de voetstappen van God die naar deze wereld toekomt om zijn volk te verlossen en om zijn vijanden te vernietigen. Dat wil zeggen, gemeente, op de opstandingsmorgen van de Heere Jezus Christus beeft de hele wereld onder de voetstappen van de levende God. En dat is geen wonder. Het is immers ook ongehoord en het is ongekend wat er op die opstandingsmorgen gebeurt, gemeente. Er is een graf dat geopend wordt. De dood die een prooi moet loslaten. Die grimmige muil met zijn sterke kaken en zijn slaande tanden. Die wordt opengebroken. Zodat die koning der verschrikking, die altijd alleen maar heeft gezegd, geef, geef. Geef, nou moet loslaten. God zelf wekt zijn zoon op die grote paasmorgen en de aarde beeft onder de wegrollende steen. Er is iets nieuws aan de orde. Het oude is voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw geworden. En dat alles, gemeente, wordt nu heel bijzonder geaccentueerd door die engel die deze taak mag verrichten.
Het is u misschien al wel eens een keer opgevallen, gemeente, dat terwijl dat paasevangelie verder zo heel erg sober en zo heel erg beperkt is in zijn beschrijvingen van de gebeurtenissen, dat evangelie heel erg uitvoerig aandacht besteedt aan de verschijning van die engel. We horen wat over zijn gedaante, we horen wat over zijn kleding. En het is duidelijk dat de Heere dat niet doet met de bedoeling dat onze nieuwsgierigheid ten aanzien van die wereld van de engelen wat zal worden bevredigd. Dat uiterlijk van die engel, dat spreekt ons van zijn meester. Die gedaante als een bliksem, die spreekt ons van de vuurgloed die de Heere voorgaat. En die dodelijk is voor allen die door die bliksem van God worden getroffen. En die sneeuwwitte kleding die wijst ons op de vlekkeloze heiligheid. En de onbesmette zuiverheid van de Heere die hij mag dienen. En deze engel die in zijn verschijning dus een prediking is van de gerechtigheid en van de heiligheid van de Heere. Die zien we nu op deze morgen bij een graf. Bij het graf in Jozefs hof. Past dat nou wel? Moet niet te vlug ja zeggen, jongens en meisjes. Moet niet te vlug zeggen, ja, natuurlijk past die engel bij dat graf. Want in dat graf, daar ligt immers de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. En bij hem horen de engelen. Want dan zeg ik, nee, zo ligt dat niet. Daar in dat graf, daar ligt wel de Heere Jezus Christus, maar daar ligt de Heere Jezus die op de Goede Vrijdag gestorven is aan de zonde. Daar in het graf, daar ligt er één die dood is gegaan, beladen met de zonde van de wereld. Daar ligt de borg, die inderdaad in zichzelf geen zonde kende en nooit zonde heeft gedaan. Maar die door God tot zonde is gemaakt. Dat wil zeggen dat hij zonde is geworden. Dat de zonde als het ware in zijn vlees en bloed is opgenomen. Daar in dat grafgemeente, daar ligt de knecht des Heren. Van die geld dat de Heren die hele stroom van ongerechtigheden. Die als een verschrikkelijke lawine vanuit de zondeval is voortgekomen. En over deze wereld is gaan spoelen. Op hem heeft toen aanlopen. En hij is daaronder bedolven. Onder de schuld van de zonde. Onder de vloek van de zonde. Onder de toorn van God over de zonde. De Heere Jezus Christus die daar in dat graf ligt, gemeente, die is aan de zonde gestorven. Omdat God met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Omdat God die na zijn rechtvaardig oordeel met tijdelijke en eeuwige straffen moet straffen. Hij is gegaan naar de dood omdat de dood de enige plaats is waar de zonde thuis hoort. Buiten God. Kijk, en als nou bij het graf van hem die de zonde in zijn lichaam heeft opgenomen. En die de dood is ingegaan omdat de bezoldiging van de zonde de dood is. Als bij dat graf nou zo'n hemelbode verschijnt, gemeente. Zo'n dienaar van de heilige en de rechtvaardige God. En als dan die engel de steen van dat graf afwentelt. Dan is dat niet gewoon. En dan is dat niet vanzelfsprekend. En dan ligt dat niet in de lijn van de verwachtingen zoals wij toen we naar de kerk gingen wel verwachten dat we zoiets te horen zouden krijgen. Omdat wij van kinds af aan met dat evangelie van Pasen vertrouwd zijn geraakt. Maar dan is dat het wonder, gemeente. Het machtige wonder van Pasen. Dat Jezus die beladen met de zonde van zijn volk de dood is ingegaan. Door de handeling van die engel op Pasen onschuldig wordt verklaard. Door de daad van die met hemelglans omschenen engel zegt God. De schuld is betaald. Ik verleen vrijspraak. De hitte van mijn gramschap is geblust. Er is van mijn kant niets meer dat ik nog wil eisen. Er is van mijn kant geen enkele reden meer tot verdoemenis van Jezus Christus. En dus ook niet van hen die in Christus begrepen zijn en voor wie hij is gestorven. Maar er is nog meer, gemeente, want over dit evangelie ben je zomaar niet uitgedacht. Als die engel dat, de poort van dat graf opent, gemeente, dan zegt dat maar niet alleen iets. Iets van de Heere Jezus die in dat graf lag. En dan zegt dat maar niet alleen iets van God die zijn zoon onschuldig verklaart. Maar dan zegt dat ook iets van Christus. Want die afgewentelde steen die opent voor de Heere Jezus de weg naar zijn volk en de weg naar zijn troon. Die afgewentelde steen en die open grafpoort die daarvan het gevolg is, die zegt dat de Heere Jezus Christus nu naar de hemel mag gaan. En dat hij daar plaats mag nemen op de troon waar hij regeert en waar hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En waar hij de boekenrol in zijn doorboorde handen mag nemen om die te openen en zo de wereldgeschiedenis naar zijn voleinding te sturen. En waar hij nu mag heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Die open grafpoort die zegt, die Christus die in vernedering gestorven is, hij mag nu zijn heerlijkheid openbaren als de machtige koning van hemel en aarde. Maar u weet wel, dat is niet het eerste wat de Heer Jezus Christus vervolgens gaat doen. Hij gaat niet regelrecht naar de hemel, al heeft hij daar het recht op, maar hij gaat eerst naar zijn volk. En hij gaat naar zijn volk, zoals we in de komende diensten ook in de verschijningen nog wel wat zullen zien. Hij gaat naar zijn volk om de treurenden van Sion te troosten. Hij gaat naar zijn volk om de dwalenden op te zoeken en om ze terecht te brengen. Hij gaat naar zijn volk om ze toe te roepen dat de schuld betaald is en dat de ongerechtigheid verzoend is. En dat ze uit de hand des Heeren dubbel ontvangen hebben voor al hun zonden. Hij gaat uit het graf. Om aan de zijnen te zeggen dat hij leeft. Om aan de zijnen te laten zien dat hij inderdaad levend is. De Heere zelf. Hij gaat uit het graf, betekent dat, gemeente. Om dat heil dat hij verworven heeft. Die verzoening van de schuld en van de zonde. Uit te delen en toe te passen. Hij gaat uit het graf als de zaligmaker. Die door zijn dood en bloedstorting de levendmakende en eeuwige geest verworven heeft, opdat wij door die geest zouden leren bedenken de dingen die van Christus zijn. En opdat hij door die geest zou gaan werken in het hart en in het leven van zondaren. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat het werk van de knecht van deze koning ons laat zien. Die koning die tot zijn volk komt in zijn schoonheid. Om leven te geven aan mensen die de dood hadden verdiend. Dat hij uitgaat tot vijanden om ze in te winnen voor zijn heerschappij. Dat hij uitgaat om de macht van de zonde in het leven van zijn volk te breken. Dat hij uitgaat om het geweld van de Satan, dat hij heeft er niet gedaan, nu ook op te ruimen uit het leven van zijn kerk. En als je dan in onze tekst die geopende grafpoort ziet, gemeente, en wie wel eens een keer in de graftuin in Jeruzalem is geweest, de plaats die ons wordt aangewezen als het graf van de Heere Jezus, die zegt dat is zo ver open gegaan dat je van die hele steen inderdaad zelfs niks meer terug kunt vinden. Wie die open grafpoort ziet, die moet zeggen, er staat hem niks meer in de weg. Niks meer. Hij gaat uit, zegt de openbaring, overwinnende en opdat hij overwon. Het hardste hart verbreekt hij nu. De sterkste vijand verliest het nu van hem. De zwaarst gebonden zondeslaaf wordt nu door hem bevrijd. Dat is de kracht van zijn opstanding, gemeente. Er is een levende Heere die op Pasen uitgaat om zijn volk te zoeken. En van wie dat volk alles mag verwachten. Maar als we dat allemaal gezegd hebben, en dat is al geweldig veel, en dat zou je gaan duizelen, en ik kan best indenken dat er iemand hier in de kerk zit die zegt, dominee, als ik daar nou eerst eens wat over mag denken, de schuld van de zonde is betaald. Ach, dat is al zo'n wonder, daar zou je een hele dienst over kunnen preken. De macht van de zonde is gebroken. Wat is dat groot voor een mens die die strijd elke keer weer bij zichzelf ervaart. Maar er is nog meer, gemeente. We zijn vanmorgen nog niet aan het eind, gemeente, want nou kijk ik nog een keer naar die engel, die knecht van de paaskoning. En kijk, als hij de steen heeft afgewenteld van het graf, dan gaat hij erop zitten. Moet je nou eens voorstellen. Dat heb je nog nooit iemand op het kerkhof zien doen, dat iemand op een grafsteen ging zitten, is het wel? Want je loopt bij die graven langs als het je niks zegt. En als daar een grafsteen is en er staat een naam op die een heleboel te zeggen heeft, dan ga je er niet op zitten. Maar dan word je op dat ogenblik, hoezeer je misschien ook vertroost wordt door het evangelie, maar dan word je op dat ogenblik ook bepaald bij het geweld van het graf. En dan voel je de majesteit van die koning der verschrikking, waar je als klein mensje geen antwoord op hebt. Maar deze engel die gaat erop zitten, gemeente. En als die blinkende gedaante van de engel erop zit, dan is het alsof er een lichtstraal uit de hemel. Alsof er een goddelijke glimlach valt over die grafsteen. Want als die engel erop gaat zitten, gemeente, dan zegt hij dan niet eigenlijk, dat ding dat is overbodig geworden. We kunnen dat ding maar gaan ombouwen, dan laat ik maar heel simpel zeggen, tot een soort bankstel. Tot een luie stoel om ermee in de zon te kunnen zitten. Die stralende oosterse zon, die immers op Pasen is opgegaan. Dat ding, dat betekent niks meer. Je kan erop gaan zitten als een teken van de overwinning. Want het graf is overwonnen. En dat is het derde, gemeente. De gevolgen van de zonde zullen verdwijnen. Die zittende engel op die grafsteen, die zegt, de dood is verslonden tot overwinning. Als je vandaag over het kerkhof loopt, dan vergeet je te zingen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Maar als je vanmorgen in de geest die engel daar ziet zitten op die grafsteen, gemeente, dan versta je dat dat toch gezongen mag worden door Gods volk. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Die knecht zegt, zie het wel, de dood heeft het verloren. We zijn al begonnen met ons werk, wij hebben dit graf al geruimd. En wij van de hemelse opruimingsdienst, wij wachten al alleen nog maar op een sein van onze koning. Om alle graven te gaan ruimen. Om alle graven te gaan verlossen. Opdat Gods kinderen zullen opstaan. En in een verheerlijk lichaam tot in alle eeuwigheid zullen mogen wandelen. Op een aarde waar de dood. Wie kan het zich indenken wat dat betekent? Waar de dood niet meer zal zijn. Kijk, gemeente, dat is nou het nieuwe van Paas. En dat is nou het heil dat God doet verkondigen. En waarvoor je inderdaad wel 3 keer naar de kerk moet, omdat je het dan nog lang niet allemaal hebt gehoord. Dat de schuld van de zonde is betaald. En dat de macht van de zonde is gebroken. En dat de gevolgen van de zonde zullen verdwijnen. En dan moet ik er eerlijkheidshalve wel toe bij zeggen, gemeente, dat die boodschap van Paas er niet voor iedereen een vreugde betekent. Ook op de paasmorgen al niet. Het is vanaf het begin wel heel erg duidelijk dat het paasevangelie, zoals Paulus dat onder woorden heeft gebracht, een reuken des levens is ten leven voor de ene, maar ook een reuken des doods ten dode is voor de ander. Dat is nou een keer zo. Dat paasevangelie, dat maakt dood en dat maakt leven. Want nou gaan we eens even naar de vijanden van de levende Here kijken. Die soldaten van het onoverwinnelijke Romeinse leger. Die machten van de duisternis zoals ze zich openbaren in het paasevangelie. Want dat zijn die Romeinse soldaten, vertegenwoordigers van de wereld die in de boze ligt. En daar eerst op het ogenblik van de opstanding een grote paniek gemengd. Je zou kunnen zeggen, die aardbeving die de grond onder de voeten van die soldaten doet beven, die zet zich voort in het hart en in het leven van die soldaten zelf. De Bijbel die gebruikt geweldige sterke woorden om ons dat aan te duiden. Er staat eigenlijk letterlijk op dat ogenblik schrikken die mensen zich dood. Het rijk van de Satan staat te beven op zijn grondvest. En de soldaten van de duivel, ze vlucht in een panische angst. En ik zou u willen uitnodigen, gemeente, broeders en zusters, maar ook jonge mensen, om daar vanmorgen nou eens eventjes goed naar te kijken. Want dat is nou die machtige wereld die in het boze ligt. Dat is nou die grote vijandige wereld. Dat is nou die wereld waar wij in de kerk nogal eens een keer bang voor zijn. Die wereld die wij toch eigenlijk zo machtig vinden. Die wereld waaraan wij ons zo gauw gewonnen geven. Omdat we zeggen, ja, tegen de wereld kan je toch niet op. Dat is nou die wereld, gemeente. Waarmee zoveel van ons het op een akkoordje gooien. Omdat ze menen dat ze anders gedoemd zijn om het te verliezen. Dat is nou die wereld. Die sommigen onder ons maar al te graag te vriend willen houden. Dat is nou die wereld waar vaders en moeders in een grote onrust en in een grote bezorgdheid hun kinderen loslaten. Omdat ze zeggen, oh God, wat moet er van komen? Als die wereld zijn handen, zijn zuigkracht naar hen uitstrekt. De wereld, ach. Vul maar in, gemeente, maar in elk geval die wereld waarvan wij in onze dagen wel eens denken dat we het ervan moeten verliezen. En als je in Nederland rondkijkt, dan worden er meer kerken gesloten dan kerken gebouwd. Dat is nou een keer de realiteit. Maar dan moet je vanmorgen eens goed kijken, gemeente, wat het evangelie zegt. En dan moet je vanmorgen eens zien wie er de sterkste is. En dan moet je vanmorgen zich eens afvragen of Luther geen gelijk had toen hij zong: Beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Oh ja, die wereld die heeft al maag. Daar moet je ook niet op verkijken, gemeente, want anders dan ga je gegarandeerd de boot in. En je moet niet denken, mijn jongen en meisje, ik kan er daarom best tegenop. En je moet niet denken dat je dat aan kunt. Die jonge mensen zijn er ook, ze zitten vanmorgen ook hier in de kerk. Die gisteravond nog dachten dat ze de hele wereld wel aankonden. Maar dan verlies je het gegarandeerd, want dan geldt het, wij zijn zwak en zijn sterkte is groot. In eigen kracht blijf je niet één ogenblik staan. Maar voor de Heere hoeft het niet veel te betekenen, gemeente. En dat leert me die ontmoeting tussen de paaskoning en zijn vijanden in onze tekst. Want zeg nou zelf, die Romeinse soldaten die staan erom bekend dat ze niet voor een kleintje vervaard zijn. Die Romeinse soldaten die hebben in die tijd de naam gehad dat ze behoorden tot het onoverwinnelijke leger van de wereld. Machtigste leger dat de wereld van die dagen ooit had gekend. En dan komt er een engel uit de hemel. Eentje maar. En dan zegt u in een andere evangelie staan dat het er twee zijn. Dan zeg ik nou vooruit dan. Twee. Twee engelen. En ze lopen als hazen. Ze vluchten met een snelheid waar de Irakese soldaten een poosje geleden nog wat van konden leren toen de geallieerde legers op de hielen zaten. En dat niet vanwege een geweldige grote overmacht aan troepen en aan rollend materiaal en machtige wapens. Eén dienaar van die grote koning en ze worden als dood. En ze hebben nog gelijk ook gemeend. Want als deze koning de vlammenwerpers van zijn toren gaat inzetten. Nou berg je dan maar. Kijk, en dat is ook opstandingsevangelie, gemeente. En wat is het goed om daar nou eens bij bepaald te worden in een wereld waarvan wij als kerk heel vaak tegenwoordig denken dat we er gegarandeerd van bezig zijn te verliezen. In een wereld die dat zelf zich ook verbeeldt, die steeds machtiger denkt te worden en die meent dat ze de banden van God en zijn gezalfde kunnen verscheuren. Dat is het paasevangelie, het evangelie van de opstanding. Weet u wat dat betekent, gemeente? Opstanding, dat betekent de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zucht. Ze hebben de oud-testamentische psalmen het gezongen en zo is het vervuld op die paasmorgen, gemeente. En zo zal het zijn op die dag. Dat de hele wereld optrekt tegen de stad Gods en tegen de legerplaats van de heiligen. Kan je dat nou enigszins indenken, gemeente? Nou, u gezien hebt wat er op die paasmorgen gebeurt als de marine engel verschijnt. Kan je enigszins indenken wat dat dan moet betekenen als op die jongste dag zullen verschijnen. De 10.000 × 10.000 van de hemelse strijdkrachten. Als ze uit zullen rijden op hun vurige paarden en met hun vurige wagens. En als ze de strijd zullen aanbinden. En als aan het hoofd van hen zich zal stellen de generaal van het hemelleger. De koning der koningen die verschijnt in de open hemelpoort en die al zijn vijanden zal doden door de adem van zijn mond. Kun u begrijpen, gemeente, dat het geen overdrijving en dat het geen grootspraak is wanneer de kerk van alle tijden ziende op deze paaskoning het zal zingen. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Het zal voor zijn oog vergaan als was. dat smelt voor gloeiende kool. Nou krijgen ze nog de kans om te vluchten, want het is nog niet de jongste dag. Dan, er vlucht er geen eentje meer. En dan mag ik misschien wel eens vragen, in alle eerlijkheid, we hebben het nou in dit tweede punt over de wereld. Maar weten wij, zoals we hier in de kerk zitten, nou zeker dat met die wereld onze eigen naam niet is genoemd. En dat kan namelijk, gemeente, dat er mensen zijn die vanmorgen hier in de kerk zitten, maar die uiteindelijk met hun hart behoren bij die wereld die goden vijandig is. Er kan zijn dat er mensen vanmorgen zijn die in die vijandige wereld zichzelf herkennen. En die daarom vanmorgen vanuit het opstandingsevangelie naar, ik hoop, de schrik van hun leven krijgen. Want dan hoop ik toch zeker, gemeente, dat die mensen hier in de kerk niet nog meer verhard zijn dan die Romeinse soldaten. Want die schrikken en die slaan op de loop. Maar moet je nou eens voorstellen dat je hier rustig onder zou blijven zitten terwijl je een vijand bent. Bent u, ben jij misschien een vijand van deze opgestane koning, gemeente? Dat kan. Dat kan een jongere zijn. Eentje die met zijn hele hart naar de wereld trekt en die met zijn hele hart aan de wereld hangt. Al zit hij dan vanmorgen in de kerk omdat zijn moeder heeft gezegd, mijn jongen, je doet me toch zo'n verdriet als je niet onder de prediking komt. En er kan een oudere zijn die zichzelf handhaaft in zijn onbekeerlijkheid. En die daar allerlei middelen voor gebruikt en die allerlei aanwenselen aanvoert. En er kan een zondaar zijn die zijn zonde koestert en die er niet mee wil breken omdat hij die zonde te lief heeft. En er kan een rechtvaardig in zichzelf zijn die weigert om zondaar te worden voor God. Er kan een mens zijn die nog altijd voor God op de vlucht is omdat hij bang is voor het ontdekkende oog van God. Er kan u zijn die u dekt met uw eigen gerechtigheid. Dat je vijand van God bent, een vrome vijand misschien. Dat de mensen er helemaal nog nooit wat van aan de buitenkant gezien hebben, dat je een vijand van God bent. Een godsdienstige vijand misschien, maar toch een vijand, gemeente. Zitten ze er hier? Maar is nou eens heel eerlijk. Want blijkt in onze tekstgemeente, er zijn maar twee soorten mensen, hoor. En er zitten ook vanmorgen maar twee soorten mensen hier in de kerk. Mensen die bij de Heere horen en mensen die vijanden van de Heere zijn. Moest horen, gemeente. Moest horen, u die uzelf tot die wereld moet rekenen, omdat uw hart nog afkerig van de Heer is. Moest horen, het is paas. De Heere Jezus die leeft. En je kan nou nog voor de Heere Jezus op de vlucht slaan. Hij kan nou nog proberen weg te duiken voor het geschut van deze Heere Jezus. Maar je moet het van hem verliezen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Je moet het van hem verliezen, gemeente. Want zelfs de duivel en zijn hele leger kan het van hem niet winnen. Zelfs de dood kan het van de Heere Jezus niet winnen. Zit er nou inderdaad iemand vanmorgen hier in de kerk die zo dwaas is, dat hij meent dat hij sterker is dan de dood en dat hij daarom van de Heere wel winnen kan? Zit er vanmorgen nou inderdaad hier iemand in de kerk die zo dwaas is, dat hij denkt dat waar de duivel het verliezen moet, dan kan ik het misschien nog wel redden? Wij moeten het verliezen, gemeente. Want het is Pasen geweest. Maar het maakt zo'n verschil wanneer je het verliest. Want als je het pas ten slotte verliest bij je sterf. Als je het pas verliest op de dag van zijn wederkomst. Dan is het voor eeuwig te laat. En dan betekent het dat je het voor eeuwig verloren hebt. En dan betekent het dat hij je zal doden door het zwaard van zijn mond. Maar weet u waarom hij dat nog niet doet? Omdat het nog Pasen. En dat de Heer Jezus Christus nog uitgaat als een koning die leeft. En die lust heeft in het leven van zondaar. Want de Heer Jezus die gaat vandaag ook wel uit met zijn wapenen, gemeente. Maar hij hanteert nog niet dat zwaard van zijn mond waardoor hij de mensen doodt. Weet je wat voor wapen de Heer Jezus vandaag nog hanteert? Dat is de pijl en de boog van het evangelie. En hij schiet die pijlen af op zijn boog. En hij zendt zijn heilige geest opdat die pijlen doel zouden treffen in de harten van koningsvijanden. En de ene keer dan doet hij dat met het geweld van een aardbeving waardoor de grond onder je voeten wegzakt. En de andere keer dan doet hij dat door de liefelijkheid van de evangelieboodschap, gemeente. Die vijandige harten ontbreekt zodat ze van hem gaan verliezen. Maar mag ik het nou vanmorgen zo zeggen? Mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, je moet het toch van hem verliezen. Daar helpt niks aan. Je moet het allemaal van hem verliezen. Zou het dan maar niet beter zijn dat je vandaag van hem verliest, dan dat je morgen verongelukt en het dan voor eeuwig van hem verloren hebt? Zou het dan maar niet beter zijn, gemeente, dat je vandaag komt tot die overgave van de tollenaar: o God, wees mij zondaar genadig. Het is toch zo heerlijk, gemeente, als je deze paaskoning mag noemen: mijn koning. En dat leert het paasevangelie ons ook. En dat is het laatste waar ik vanmorgen dan de aandacht voor mag vragen. Want dan gaan we nog een ogenblik op die vrouwen letten die we ook in onze tekst ontmoeten. En het eerste wat we ontdekken, dat is dat die vrouwen ook staan te beven op hun been. Net zo goed als die wachters. En dat moet u niet vergeten, gemeente, waar deze Heere verschijnt in zijn koninklijke majesteit en in zijn blinkende heiligheid. Dat beeft niet alleen de aarde. En dat beeft niet alleen de Satan en dat beeft dan niet alleen zijn vijanden. Maar dat beeft zijn volk ook, en dat is geen wonder, gemeente. Want dat volk dat komt erachter, als ze het nog niet ontdekt hadden, dat ze te maken hebben met een groot en met een heilig en met een rechtvaardig God. En als je in aanraking komt met die heilige God die te rein van ogen is, dan dat hij de zonde zou kunnen verdragen, gemeente, wie zou dan niet beven en wie zou dan niet vrezen? Voor die driemaal heilige God blijft de vergankelijke zondige mens stof. Heer, wie ben ik in uw oog? Ik moest eraan denken toen ik bij de baby van Paul en Andrea stond. Ik mag dat zo wel even vertellen. Ik heb Paul zijn bedovergrootvader begraven. En die man die had het niet zo makkelijk met het geloof, maar die leefde bij deze tekst: op deze zal ik zien de ellendige en de verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Ik heb later op dat missie-examen eens een keer gevraagd aan een achterkleinzoon van een beetje wat dat is. Voor mijn woord beven. Weet u wat dat is, gemeente? Beven voor dat woord van God. Omdat het woord is van de heilige God. Omdat het woord is van de rechtvaardige God. Omdat het woord is van een God voor wie een zondaar niet kan bestaan. Maar juist als je dat nou hebt doorgekregen, gemeente, dan wordt het zo'n wonder dat terwijl die vijanden vluchten, die engel zich tot die vrouwen richt in het woord. En zegt: terwijl die vijanden reden hebben om te sidderen, hebben jullie geen reden om dat te doen. En als u vraagt wat nou het grote, het kenmerkende verschil is tussen die soldaten en die vrouwen, dan zegt de hemel: weet je wat nou het verschil is? En nou gaan we onszelf toetsen, hoop ik, allemaal, jongeren en ouderen. En zegt die hemel: dit is het grote verschil. Die vrouwen, weet je wat van die vrouwen geldt? Ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. En dat is al zo'n heerlijk vertroostend woord, gemeente. Ik ben toch zo blij dat ik daar vanmorgen mee mag eindigen. Want kijk, die vrouwen, daar kan je natuurlijk ook een hele hoop verkeerde dingen van zeggen. En daar kan je een hele hoop verwijten tegen maken. En je kan zeggen, die lopen te zeulen met een hele hoop verkeerde theologische voorstellen. Een hele hoop dwalingen. Het zit met hun geloof helemaal niet goed. En met hun hoop, daar hoef je helemaal niet over te spreken. En op de woorden van de Heere hebben ze maar bitter weinig vat. De hemel zegt op die paasmorgen, en het klinkt als een machtig compliment: ik weet dat gij zoekt Jezus. Dat wil zeggen, gemeente, dat dwars door al de duisternis van die vrouwen heen, God het diepste van hun hart heeft gepeild. En dat kan ook niet anders, omdat de zielen die hem zoekt, die is reeds van hem gevonden. Dat zoeken van de Heere Jezus, dat is uiteindelijk vrucht van zijn werk, vrucht van zijn zelfopenbaring in die zalig maken van zondaren. De Heere heeft ze zien gaan op die vroege paasmorgen. En hij die de harten kent, hij weet dat ze gedreven worden door een vurige liefde tot de heiland. Hij weet dat hun ziel schrijdt om hem, dat het om hem te doen is. De Heere heeft het op die vroege paasmorgen gezegd tegen zijn heilige engelen: zie je die vrouwen daar gaan. Zie je ze daar gaan, engelen, ze zoeken Jezus en ze zijn zalig. Want wie hem zoeken, die zullen hem zeker vinden. En wie zo om hem treuren, die zullen zeker vertroost worden. Nou, dat is dan de vraag van morgen, gemeente, die naar ons toekomt, nadat we gezien hebben wie de vijanden zijn en wie een vijand in ons midden is, die heeft zijn boodschap al meegekregen en ik hoop dat het doorwerkt. Maar dat is dan een vraag aan ons allemaal verder, gemeente. Kan de hemel dat vanmorgen nou ook van ons zeggen? Ik weet dat gij zoekt Jezus. Is het ons om de Heere Jezus te doen? Dat is een woord, gemeente, waar de kleinste in de genade bij kan en waar de grootste in het geloof niet bovenuit groeit. Als de Heer ons ziet gaan op deze paasdagen, vandaag en morgen, is het dan zo, gemeente, dat de Heer in zijn heilige hemel naar ons kan wijzen en dat de Heer kan zeggen tegen zijn heilige engelen, engelen, zie je ze daar gaan. Zie die oude broeder daar gaan. Zie die moeder daar gaan met haar kinderen. Zie je dat kind daar gaan. Zie je die vrienden daar met elkaar optrekken. Zie je dat stilletje dat er hand in hand over de weg loopt. Moest je kijken, engelen, zal ik je eens wat vertellen. Ze zoeken Jezus. Het is ze om hem te doen, al moeten ze er nog een heleboel van leren. Gemeente, bent u ervan overtuigd dat de Heere dat van u en van jou weet? En dat de Heere dat aan u en aan jou kan zien in je hele levenswandel op deze paasdagen? Dat dat de paasvreugde in de hemel uitmaakt, dat de Heere zegt, er gaat een grote stroom de andere kant op. Maar er is een volk dat zoekt Jezus. Daar ligt grote verschil, gemeente. Of je op de vlucht bent voor koning Jezus, of dat je de toevlucht neemt tot koning Jezus, de Heere van Pasen. Want waar dat laatste gebeurt, daar is de vijand geworden tot een vriend. Door de wederbarende genade van de Heilige Geest. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Dat is toch zo'n rijk woord, gemeente, voor mensen die zichzelf elke dag tegenvallen. En die in zoveel opzichten moeten beleiden dat ze te strijden hebben met de zwakheden van hun vlees. Die in zoveel opzichten het zicht op de Heere misschien nog missen. Die zich niks durven toe te eigenen. En die altijd maar weer zitten met die vragen rondom de toe-eigening van het heil. Maar als je ze vraagt, gaat je hart dan uit naar de Heere Jezus, dan durven ze geen nee te zeggen. En dan verstaan ze dat Petrus een beroep doet op die alwetendheid van de Heere. Als hij zegt, gij weet alle dingen. Gij weet, ik zoek Jezus. Op deze paasmorgen zegt de Heere, daar weet ik inderdaad alles van. Zoekende zondaar, zuchtende ziel, daar weet ik alles van. Ik zie je wel gaan, ik weet wel waar het je om te doen is. Het gaat je om Jezus. En op deze paasmorgen zet de Heere u ook een van zijn krechten. Ja, hij ziet er niet uit in een blinkend kleed, gemeente. En de heerlijkheid van de hemel kunt u zomaar niet van hem aflezen. Hij verschijnt wat meer in een pak dat bij hem en bij u past. Een pak dat ook te maken heeft met het berouw over de zonde. Maar hij mag komen met diezelfde boodschap. Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus. Dan mag je vanmorgen zeggen tegen iemand die bedroefd is vanwege de zonde. En dan mag je vanmorgen zeggen tegen iemand die God zoekt en al zijn zielsverdriet houdt, aangrijp moet. Uw hart zal vrolijk leven, want er is een koning die gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Vreest gij lieden niet, dat geldt voor u die gebogen gaat onder uw schuld. Want die dienstknecht die mag het zeggen, al waren uw zonden rood als scharlaken. Nu Jezus leeft, u maakt die ze wit als sneeuw. Nou mag je dat zeggen dat u die gebogen gaat onder de macht van de zonde. Vreest gij lieden niet, want de paaskoning leeft en in hem is kracht om tegen die zonde te strijden. Vrees niet, gemeente, dat is toch zo'n heerlijk woord. De heerlijkheid van het paasevangelie wordt erin uitgestald voor vrezende en bevende zondaren. In de koning van Pasen is alles en hij brengt alles mee. Hij verlost van de schuld van de zonde, hij verlost van de macht van de zonde, hij verlost van de gevolgen der zonde. Vreest gij lieden niet. Die anderen wel, die hebben alle reden. Gij die het om Jezus te doen is, je hoeft niet te vrezen, want Jezus leeft. Gemeente, wat een rijk volk dat zo'n koning heeft. Zo'n koning die verlost van de angst en die verlost van de zonde en die verlost van de dood. Wat een voorrecht, gemeente, om te mogen behoren bij het volk van deze overwinnaar van zonde, Satan, wereld en dood. Het klinkt als een bazuinstoot, gemeente, in een wereld vol zonde. In een wereld vol schuld, in een wereld vol mensen die verdriet hebben over de gevolgen van de zonde, die kampen met de ziekte in hun lichaam, met de rouw en met de eenzaamheid en met de vragen die het leven biedt. Vrees niet, Vrees niet, u die de Heere zoekt. Vrees niet, want Jezus leeft. En als u omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt Hij uw leven. Amen.
Wat een evangelie is dat er op Pasen verkondigd mag worden. Wat een wonder dat u die levensboodschap legt in de handen van kleine mensjes uit het stoffen rezen. O, zoals de engelen kunnen ze niet spreken. Maar tegelijkertijd kan er iets in zitten wat een engel niet kan. Dat is vanuit de eeuwige verwondering van een zondaar die zelf die Heere Jezus heeft leren zoeken. Zo aanprijzen als die machtige koning. Vijanden nog inwint, die zijn volk vertroost. Bewaar er ons voor, Heere, dat die boodschap aan ons voorbij zou gaan. Bewaar er ons voor dat we op de vlucht zouden blijven. Win ons maar in. En geef dat het van ons allen, jong en oud, klein en groot, in deze dagen gezegd mag worden. Zij zoeken Jezus. Zalig zijn. Want wie hem zoekt, zal vinden. Amen. Onze slotzang is Psalm 21, vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. 21, vers 4.
Thank you.
zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.